Welkom bij de podcast van Menno en Erwin. Ja, elke week zitten we er weer. En voor mij is dan weer de grote vraag. Menno, waar gaan we het over hebben?
Ja, waar we het over gaan hebben. Wij gaan het hebben over, eigenlijk de aanleiding is COVID.
Menno, kom op, dat is toch wel klaar.
Dat is geweest,
ik ben daar echt helemaal klaar mee.
Pas op, er zijn natuurlijk nog heel veel mensen die hebben long COVID.
En dat echt zo groot?
Dat zijn er echt duizenden in Nederland alleen al.
Ja.
En heel geleidelijk aan beginnen we te begrijpen wat daar aan de hand is. En beginnen we ook misschien te begrijpen wat er überhaupt met heel veel klachten die na COVID direct voorkwamen. Mensen zijn moe. En wat er aan de hand is dat de energiehuishouding is verstoord.
Door COVID?
Door COVID, waarschijnlijk.
Okay.
En waarschijnlijk is dat op celniveau. En dan komen we bij het echte onderwerp waar we het over hebben. Want de energiefabriekjes in de cel, die lijken aangetast te worden door COVID.
Okay.
En dus ook die long-COVID-verschijnselen, die cellen kunnen gewoon niet goed en efficiënt meer energie omzetten. Nou, en die energiefabriekjes, dat is zo'n fascinerend verhaal weer in de biologie. Die heten mitochondriën. Dat is een beetje een raar woord. Een
moeilijk woord, Menno. Ja.
Het is een samenstelling van Latijnse woorden voor draadjes en bolletjes. Ze zijn pas in de 19e eeuw door de microscoop beschreven. En we hebben ze pas echt begrepen met een elektronenmicroscoop, want ze zijn heel klein.
Ja, ja.
En het was eigenlijk, weten we al behoorlijk lang dat die een grote rol spelen in de energieomzetting. Dus er komt suiker, bijvoorbeeld glucose, komt een cel binnen en dat wordt omgezet in een product. Maar ja, daar heb je nog niet zoveel aan. En dan wordt het in die mitochondriën wordt dat spul omgezet in ATP. En ATP is een soort super bitcoin van de energie. Dat is de betaalmunt, daar kan je alles mee doen. ATP is een soort superkrachtstof. Okay. Dus daar kan je heel veel processen, spierprocessen, bewegingsprocessen, maar ook warmte, van alles kan je daarmee regelen.
Dus door je hele lichaam?
Door je hele lichaam. En dat is een soort universele eenheid. Dus ook in de hele natuur speelt ATP een enorme rol. En het zijn drie fosfaten. Adenosine trifosfaat is het. En de oplading komt, je hebt ADP2-fosfaten, daar gooi je er nog eentje bij. En dan heb je ATP en dat is ongelooflijk energierijk. Nou, daar zijn die mitochondriën in gespecialiseerd. En in haast alle lichaamcellen zijn dus ook mitochondriën. En dan is het heel grappig. Het hangt er vanaf wat de functie is van een lichaamcel. Bijvoorbeeld in spiercellen zijn er een heleboel.
Ja, die moeten energie maken.
Ja, of
die
moeten... Levercellen hebben er ook een heleboel. En dan is daar weer een speciaal soort mitochondriën. Die kunnen ook nog meer doen. Die kunnen ook schadelijke stoffen wegwerken. En ze zijn niet alleen dus in staat om energie te produceren, maar ook om het te begeleiden door het lichaam heen. Nou, en het echt spannende komt er nou aan dat die mitochondriën, dat zijn celorganellen dus. Het zijn door dubbele membranen omgeven mini-orgaantjes in de cel. En hoe zijn die daar gekomen? Want wij hebben in de hele natuur heb je twee soorten cellen. Je hebt de prokaryote cellen. Ja, sorry, het zijn even wat kreten.
Ja, dat geeft niet meer.
Cellen zonder kern. Ja. Zoals bijvoorbeeld bacteriën en ook de oerbacteriën, de archaea. En je hebt de eukaryote cellen. Dat zijn dus alle cellen waar planten uit bestaan, waar wij uit bestaan, waar alle dieren uit bestaan, waar schimmels uit bestaan. En dat zijn cellen die zijn veel groter. Die hebben een celkern. In die celkern daar zitten de chromosomen, het erfelijke materiaal.
Ja.
En in die cel zitten allemaal structuren. Het zijn allemaal verschrikkelijke namen. Endoplasmatisch reticulum. Stukken waar bijvoorbeeld erfelijk materiaal wordt omgezet en afgelezen. Liposomen waar vet in wordt opgeslagen en verwerkt. Chloroplasten in planten natuurlijk, waarmee de fotosynthese wordt gedaan. Nou, en wat nou pas behoorlijk laat. Pas in 1969 is een vrouw, heeft eindelijk gepubliceerd gekregen een idee wat ze al heel veel langer had. Glyn Margulis. Namelijk dat die mitochondriën, die energiefabriekjes, dat eigenlijk bacteriën zijn. Bacteriën die in een oerbacterie, een archeon, naar binnen is gekomen, die is een soort biosynthese. En ja, in feite bestaat dus een eukaryote cel uit een cel waar allemaal wat vroeger bacteriën waren naar binnen zijn geslopen en daar hun rol spelen.
En nu voor ons werken.
Ja.
Ja.
Okay. En dat is eigenlijk iets heel bijzonders in de hele ontwikkeling van het leven op aarde. Want het verschil tussen die prokaryoten, dus de cellen van bacteriën en de oerbacteriën, die we nu nog in de diepzee aantreffen bij hele hete plekken en die heel bijzondere eigenschappen hebben. Dit zijn heel kleine, niet zo verschrikkelijk efficiënte organismes. Ja. Waar het erfelijk materiaal los zit in de cel. En als je daarbij vergeleken zijn, dus die eukaryote cellen, dat zijn supermechanismen.
Ingewikkeld, ja.
Ja. Ja. En dus die energiefabriekjes, die zijn daar dus ingekomen. Er zijn zelfs goede ideeën uit welke bacteriën die afkomstig zijn. Dat is eigenlijk de familie van bacteriën die hele nare ziektes verspreiden. Maar goed, dat doet die mitochondriën niet. En dat is een sprong geweest. Het is waarschijnlijk een paar keer gebeurd, misschien maar één keer gebeurd in een cel.
Ja.
En dus ineens werd een prokaryoot werd een eukaryoot.
Ja.
En vanaf dat moment was die eukaryoot zo in het voordeel. Dus die, dat zijn de...
En is dit dan specifiek voor mensen, Menno?
Nee, dit heeft zich al heel vroeg afgespeeld bij de allereerste eukaryote eencellige. En wat je nu nog ziet als pantoffeldiertje en zo. En later, de meercellige dieren, die zijn ook ontstaan uit een verzameling van die eukaryote enkele cellen. En natuurlijk zijn er veel meer eigenschappen in die eukaryote cel. Je hebt een celkern, als gezegd, en daar zit dan het DNA in. En dat gaat dan naar de ribosomen, waar allemaal verschrikkelijk ingewikkelde processen. Maar het belangrijkste zijn voor ons nu in dit verhaal zijn die mitochondriën. Dat zijn dus die energiefabriekjes.
Ja. En die zijn van slag?
Sorry?
En die zijn van slag?
Ja, en die worden dus aangetast op de een of andere manier door die processen van dat COVID.
Okay.
En dat veroorzaakt dan die moeheid. Hmm. Nou, die mitochondriën zijn daarom ook zo bijzonder, omdat die hebben hun eigen haast bacteriële DNA. Dus ons DNA, dat bestaat voor een groot deel wat in onze chromosomen zit. Het gewone DNA. Maar daarnaast hebben we dus ook mitochondriaal DNA.
Okay.
En het bijzondere is dat...
Zit die dan ook in de helix? Of
sorry?
Zit die dan ook in die helix van die DNA?
Of nee. Dat is dus helemaal los. Dat zit dus alleen in de mitochondriën. En het zit daar in het cytoplasma van die mitochondriën. En dat wordt alleen maar doorgegeven via de vrouwelijke lijn.
Oh.
Dus de zaadcel heeft geen plek voor dit soort dingen. Dus het mitochondriën worden alleen maar doorgegeven via de vrouwelijke lijn.
Grappig, ja.
En je kan dus, dat betekent ook dat er heel veel onderzoek gedaan wordt naar herkomst via dat mitochondriale DNA.
Ja.
Dat is dus een hele aparte tak van DNA-analyses. Die mitochondriën die hebben nog maar ongeveer 13 genen die daar actief zijn. Ja. Dus het is een heel ringvormige stukjes. En doordat die overerving alleen langs moederskant gaat, via de eicel, waar die mitochondriën in het cytoplasma van die moeder zitten, kan je dus heel mooi zien hoe de evolutie gegaan is. En dat is bijvoorbeeld een van de manieren waarop we uitgevonden hebben dat de mens dus uit de Homo sapiens uit Afrika stamt.
Ja, oké. Okay.
En daarna, ja, er zijn de zeven Eva's, wordt wel gepostuleerd. Er zijn zeven vrouwen die
de wereld overgaan.
Ja, precies, die verschillende kanten dan die de oermoeders zijn van de Homo sapiens verder. Dat er zeven groepen van Europeanen zijn. En dan zie je dus uit dat verschil met het alleroudste De grootste genetische verscheidenheid is dus in Afrika, terwijl het in Europa eigenlijk heel beperkt is.
Ja.
Dus iedereen is terug te leiden tot een van die zeven moeders in Europa. Ja. Dat is toch een fascinerend idee. En dat is dus alleen maar via dat erfelijke materiaal wat in die mitochondriën zit.
En maar nog even terug te komen op dat long covid, zeg maar. Ja. Hebben ze daar ook al ideeën van hoe ze het op kunnen lossen?
Nee, nog niet echt.
Okay.
Omdat het
is vrij kort natuurlijk, denk ik. Of...
Ja, nou ja, het probleem is dat het ergens in de... Het gaat allemaal om membranen en eiwitten in membranen. Waar die virale invloeden van het COVID op vastgrijpen. Dat is daar nog... Nee, ik denk nog niet dat we... Het kan best zijn hoor, dat in allerlaatste literatuur misschien... iedereen werkt daar natuurlijk heel koortsachtig aan.
Ja. Wat krijgen mensen nu ook nog long covid eigenlijk?
Jawel.
Ik kan best morgen covid krijgen, maar dat valt mij niet meer op eigenlijk, toch? Ik bedoel,
nee, nou ja, we hebben natuurlijk over het algemeen best veel immuniteit opgebouwd.
Oh ja.
En dus de kans dat wij echt zwaar aan de covid... Nou, die is klein, maar ja... Bestaan nog, de kans is er altijd. Er kan altijd weer een nieuwe richting ontstaan.
Ja.
Een nieuwe variëteit. Dus daar zijn we niet. We zijn er veel beter aan toe, net zoals met griep.
Ja.
Daar hebben we veel meer weerstand tegen, maar vergeet je niet, ook griep kan nog steeds enorm uitpakken.
Ja.
Het kan zomaar een keer weer helemaal misgaan. Dus het is best belangrijk dat we begrijpen hoe.
Hoe dit precies werkt.
Hoe dat proces uiteindelijk is.
Ja.
Die rol van die kleine energiefabriekjes. Want je moet je voorstellen dat in sommige cellen zijn echt duizenden van die mitochondriën bezig. Heel grappig, in bijvoorbeeld in de zaadcel. Daar zijn er maar heel weinig, een of een paar. En die zitten natuurlijk allemaal dan bij het staartje, dat zwiepstaartje. Want daar moet energie naartoe en de rest is niet zo belangrijk.
Nee.
Dus het verschilt heel erg van celtype tot celtype. Maar we weten denk ik ook nog lang niet alle details van die acties van al die mitochondriën. Ja. Omdat ze zijn allemaal bezig met dat ATP, die energiecentrales. Ja. Maar ze hebben daarnaast nog veel meer functies.
En zijn ze dan ook nog geschakeld met klokken, Menno, of niet? Of volgens een ritme?
Ze zijn in zoverre, dat weet ik eerlijk gezegd niet, of er werkelijk al, dat is een goede vraag, zou ik na moeten kijken, heb ik niet...
Ik denk jouw vakgebied.
Ja, dat had ik moeten doen. Ja, nou, daar zwijgt men weer beschaamd. Er zijn heel veel processen die natuurlijk wel de klok gereguleerd zijn met in de energiehuishouding. Dus maar of mitochondriën zelf, want het is natuurlijk... Mitochondriën functioneren natuurlijk in cellen. Hè?
Ja,
het is een deeltje van een heel complex systeem. En daar zijn het de energieleveranciers. Dus het is heel. Ik weet niet of je zo makkelijk
dat terug kan,
de geïsoleerde mitochondriën kan bestuderen.
En Menno, wat is jouw mening? Nou, we toch een beetje over dat COVID en dat soort dingen hebben. Hè? Maar we hebben natuurlijk nu een ongelofelijke epidemie meegemaakt.
Ja.
Sommige mensen hebben dat best wel voorspeld. Die hebben gezegd, nou, dit komt een keer ergens langs. Maar komt het nou nog een keer?
Nou,
anders dan? Of?
Ja, wat wel door... En ik ben geen deskundige op het gebied, ik luister naar de verhalen van de deskundigen. En wat ik wel aannemelijk vind, de kans op zoonoses, hè, dus de overdracht van het ene dier op het andere dier van een besmettelijke ziekte, is behoorlijk groot. Waar heel erg voor gevreesd wordt, zijn dingen met vogelpest.
Ja.
Ja, dus als vogelpest, gaat hier en daar al over op andere zoogdieren. Er zijn ook al hier en daar mensen die daar last van hebben. Dat is nog niet epidemisch. Maar we weten van vogelpestvormen dat heel makkelijk tot een epidemie kan uitgroeien. Op dit moment vreest men heel erg voor vogelpopulaties op Antarctica.
Ja.
Want daar is vogelpest dus ook vastgesteld.
Ja, en dan hebben ze natuurlijk dat is vlak bij elkaar allemaal.
Ja, die grote kolonies, dat kan dan heel snel gaan.
Ja.
En als het dan van de ene soort op de andere overgaat, Ja, dan
want,
lopen...
Want is dat bijzonder eigenlijk, dat het van de ene soort naar de andere soort gaat? Of is dat helemaal niet zo bijzonder?
Nou, dat is wel en niet bijzonder. Laat ik zo zeggen, het is altijd het risico van populaties die het heel goed doen. Is dat die zitten dan misschien ruimtelijk dicht op elkaar.
Ja.
Als er iets misgaat, kan het heel makkelijk doorgegeven worden dan.
Ja,
ja. Ja, en wij zitten natuurlijk toch, dat blijft een zwak punt van de mensheid met onze dierindustrie. En dus, en dat is eindeloos. Dat is van kippen en ganzen en eenden, maar natuurlijk ook de geiten.
Ja.
Met de ellende, schapen met blauwtong, varkens.
Ja,
dus dat is een van de allergriezeligste, omdat varkens qua heel veel fysiologie ontzettend op mensen lijken.
Ja, en dan is de overstap heel makkelijk.
En dan en dat is in het ziekenhuis wordt nu al klassiek gevraagd aan iemand die uit het agrarische gebied komt. Of die in contact met een varkenshouderij geweest is. Want dan heb je bepaalde bacteriën. Ja, daar is het risico heel erg groot.
Ja, ja.
En dat zijn dan bacteriën waar we nauwelijks een antibioticum voor hebben.
Nee.
Dus daar spelen we wel met vuur.
Ja, ja,
dus. En daar zie ik dan eerlijk gezegd ook de grootste risico's. Het is ook waarschijnlijk, ik bedoel dat COVID is natuurlijk ook, ja, of het nou lab gebonden geweest is of niet.
Ja, ik heb geen idee meer nou. Ja.
Dat weten we niet, maar we weten wel dat er op de markten in Azië toch wel erg rare dingen met dieren gebeuren.
Ja.
Dus daar is het contact ook weer heel nauw.
Ja, ja. Nou goed, maar hebben we ook nog iets positiefs om af te sluiten, Menno, of niet?
Nou, ik vind eigenlijk hoeveel prachtige dingen je uit dat onderzoek van die mitochondriën kan halen, die hele erfelijkheid en die lijnen over hoe leven ontstaan is en hoe verschillende bevolkingsgroepen.
Ik vind het ook een mooie vermenging met geschiedenis en biologie eigenlijk.
Ja,
het is een historische biologie of zo.
Ja, zeker. Ja, en dat, eerlijk gezegd, want ik heb nog heel even teruggekeken. Ik had als eerstejaarsstudent, hadden wij zo'n reader van Scientific American artikelen, The Living Cell. En er stonden dan vrij vage elektronenmicroscoopfoto's. Tegenwoordig zijn die prachtig en kan je precies allemaal, onvergelijkbaar. Maar dat hele erfelijkheidsaspect, dat was toen nog helemaal niet op die manier naar boven gekomen. Dus ik vind dat wel heel fascinerend, dat er dan zoveel zijwegen ineens weer zich openen. En dat je naar heel andere dingen kan gaan kijken met zo'n toch iets universeels als het mitochondrium.
Ja, prachtig. Dan sluiten we daar mee af, Menno. Hebben we weer van alles geleerd. Ik heb weer woorden gehoord, fantastisch. Vond u het nou leuk? Nou, volg ons dan in je favoriete podcastspeler. Dan krijg je elke week op woensdagmorgen een nieuwe aflevering.